Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Baanbrekers. Met vandaag twee nieuwe collega's van EY Business Consulting in de studio. Daphne Sweers en Casper Witlox. En zij gaan mij vandaag alles vertellen hoe hun leven als consultant eruit ziet. Ja, wat ze nou overdag doen, maar ook wat ze natuurlijk buiten het werk omdoen. Welkom beiden.
Dankjewel.
Dankjewel.
We zitten een beetje op een tight schedule, heb ik het idee. Daphne, jij kwam hier binnen en je zei meteen van... Ja, heb je zo meteen een ruimte waar ik een call kan doen naar de studio? En daarna moet ik eigenlijk door naar een uitje.
Ja, klopt.
Vertel, waar moeten we voor haasten?
Ja, nou, na deze podcast is er even een afrondende call met een huidig project. En daarna ga ik met mijn team... Sip en paint in the dark doen. Dus daar kijken we wel naar uit. Natuurlijk.
Sip en paint in the dark. Ik denk dat je die sowieso even uit moet leggen. Wat is het concept?
Ja, dat is georganiseerd vanuit onze social pillar in het team. Dus die zijn verantwoordelijk voor alle sociale activiteiten. Daar komen ze altijd met hele creatieve ideeën. En volgens mij is het idee dus vanmiddag dat we in het donker gaan schilderen met een lekker wijntje erbij.
Dat klinkt prima, begin van het weekend natuurlijk.
Dacht ik ook.
Maar en jullie hebben eigenlijk alle standaard dingen is al uitgemolken, om het zo maar te zeggen. Dat dit soort gekke shit moet worden.
Ja, het is hoe creatiever, hoe beter. We hebben ook geitenyoga gehad. We hebben golfclinics gehad. Maar we houden ook gewoon van de borrels en...
Bitterballetje hoort er ook nog wel.
Zeker.
Casper, is dat bij jou ook dit soort gekke dingen? Of,
Nou, wij doen zeker ook wel wat activiteiten. Maar wij hebben een heuse activities committee bij ons op de afdeling. Dus bootje varen of een keer golfen of zo. Of padel, dat doen we zeker ook wel. Ja.
Oké, gebeurt genoeg. Maar goed, we gaan het eerst eens even over jullie werk hebben voordat we aan het weekend beginnen. Casper, als jij het aan iemand die niet bij jou werkt, zeg maar, uitlegt wat jullie bij EY Business Consulting doen. Dus even de hele afdeling, want het is nogal een buzzword.
Ja, zeker. Ja.
Wat vertel je dan?
Ja, wat je zegt, het is natuurlijk een grote afdeling. We zijn met 350 collega's in totaal. En als ik het heel breed kan samenvatten, geven we advies aan bedrijven binnen de financiële sector.
Binnen de financiële sector?
Ja. Ja.
Oké. Okay. En want we hebben jullie collega's van Technology Consulting gehad. Die hebben inderdaad zitten meer, nogal wie dus aan de tech-kant. Welke smaken hebben we eigenlijk bij jullie dan, Daphne?
Nou, het is eigenlijk vooral financiële sector en de rest. Omdat de financiële sector natuurlijk best wel een specifieke tak van sport is. Ook zeker als je kijkt naar regelgeving die gaande is. Dat vanuit EY, zeg maar, daar de focus op ligt. Dus ieder team dat bestaat bij EY heeft eigenlijk een financiële team en een niet-financiële team. Ja, maar dat betekent niet dat als je in het financiële team zit, dat je nooit een uitstapje kan maken naar een klant die, zeg maar, een klant die niet een financiële
component heeft.
Precies. Ja. Dus ik werk nu bijvoorbeeld bij een retailer, wat natuurlijk niet een financiële klant is. Maar we helpen ze daar wel met het implementeren van een fintech-oplossing. Dus daar komt het componentje dan weer bij.
Exact.
Dus het is best wel divers eigenlijk.
Oké, en om even op jouw team in te zoomen dan. Het werd hier net al BT genoemd.
Ja.
Business Transformation.
Klopt.
Vertel, nog zo'n term.
Ja, het klinkt wel leuk, hè?
Business Transformation. Zeker.
Maar het is oprecht ook wat we doen. We helpen partijen met gewoon grote verandertrajecten. En dat de transformatie is altijd het algemene component. En de trigger, of vanuit het waar het gedreven wordt, verschilt per keer. Dus de ene keer is het de regelgeving die verandert, waardoor ze aanpassing moeten maken. De andere keer is het een meer strategiewijziging. Of ze willen meer de klantbehoeftes anders gaan inrichten binnen de organisatie. Of zoals nu willen ze bijvoorbeeld een fintech solution implementeren.
Ja, en transformatie inderdaad klinkt breed. Als je het... Ja, waar zit je dan het meeste op? Is het, zijn het inderdaad die regels die veranderen? Zijn het meer de marktomstandigheden waardoor ze in één keer een turn moeten maken? We hebben bijvoorbeeld met jullie tech-collega's hebben het gehad over natuurlijk de AI-dingen die er nu aankomen. Ja, waar moet je je nu een beetje op richten?
Ik denk dat zowel de inhoud als het hele projectmatige element bij alle projecten wel samenkomen. Dus aan de ene kant moet je weten wat er speelt op inhoudelijk gebied. Nou, als het dan inderdaad regelgeving is, dan is het regelgeving. Maar we hebben gelukkig ook vanuit onze eigen onderzoeken heel veel inzichten, bijvoorbeeld in hoe consumentenbehoeftes veranderen. Of wat steeds belangrijker wordt vanuit de strategieperspectief. Wat nu bijvoorbeeld veel meer op de sustainable finance hoek zit. Maar daarnaast helpen we ook, dat is natuurlijk ook onderdeel van transformatie, dat we ze echt helpen met het hele project managen. Dus wij zorgen er ook gewoon dat als team, als we daar de klant gaan ondersteunen, dat we ze ook gewoon helpen met ja, hoe implementeer en realiseer je eigenlijk zo'n transformatie.
Ja, en dus dan is het niet alleen, oké, we maken de PowerPoints en met het advies, ja, zeg maar je blijft er ook bij daarna.
Ja, precies. Je bent heel concreet echt samen aan het werken met de klant om het te realiseren. En dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk, dat je dan ook echt het resultaat ziet van het werk waar je naartoe werkt.
Exact. En hoe lang werk je nu bij EY daar?
Al zes jaar.
Ja. En als we terugkijken naar die zes jaar, zeg maar, wat is dan een beetje het project waarvan je denkt, oké, dat... Ja, spreekt eigenlijk, of vond ik het leukst, of spreekt eigenlijk het meest voor ons, voor deze aflevering?
Mag ik er twee noemen?
Ja, mag er twee. We hebben de tijd, dus dat is prima. We blijven hangen.
Ik denk dat ik twee opdrachten die er echt wel uitspringen. Ik heb voor het ministerie van Financiën heb ik een onderzoek mogen doen naar de fintech sector in Nederland en hoe dat ontwikkelt. Dus daarvoor mochten we heel veel fintech partijen spreken, een grote survey doen onder fintech partijen en daar een rapport voor opleveren die het ministerie van Financiën dan heeft gebruikt om daar een actieplan voor op te stellen, om te kijken hoe ze de sector verder kunnen faciliteren. Dat is natuurlijk heel leuk, omdat het echt, je zoomt dan echt helemaal uit en je kijkt echt als een helikoptervloer naar wat er gaande is.
Ja, echt de marktontwikkelingen ben je aan het volgen,
precies,
soort van.
Ja, maar het is ook weer heel concreet, omdat je dus heel veel fintech-partijen echt één op één hebt gesproken. Dus ja, die vertaalslag vond ik heel erg leuk om te doen. En een andere opdracht die ik heel leuk vond, dat was ook vanwege het internationale component, is dat we bij een partij hebben gekeken hoe ze hun klantervaring konden verbeteren. Dus dan werkten we samen, het was een internationale partij. Ze hebben gekeken met de Nederlandse kant, de Amerikaanse kant en de kant uit het Verenigd Koninkrijk, hoe ze, ja, welke verbeterinitiatieven ze eigenlijk konden implementeren om hun klantervaring te verbeteren.
Maar en op welk gebied is dat dan? Waar zoom je dan op in eigenlijk?
Ja, dit was een financiële partij, dus ze bieden nog steeds heel veel verschillende services aan. Dus binnen Nederland keken we bijvoorbeeld naar de hypotheken. In Amerika, als ik me goed herinner, was dat meer vanuit de verzekeringskant. Dus er waren verschillende use cases opgesteld.
Ja, exact. Oké, nou dat klinkt in ieder geval goed. Casper, dan gaan we even naar jou toe. De Quants worden jullie, geloof ik, genoemd.
Dat klopt, ja.
Vertel, zeg maar, welke afdeling als eerste of team zit jij dan in?
Onze afdeling heet FSRM. Dat is Financial Services Risk Management. Hele mond vol. Maar eigenlijk wat wij doen is wij geven advies over het financiële risico. Met name voor banken en fintechs. Het is een brede afdeling. We zijn met 80 mensen in totaal. En zelf ben ik dan onderdeel van het kwantitatieve team van ongeveer 25.
Ja, en wat van in de films wordt er wel... Ik heb een quant bij me, zeg maar. Ja. Ik weet nog van The Big Short, zeg maar. Werd die echt zwaar gepersifleerd neergezet. Ja. Kijk naar hem, hij kan niet eens Engels. Hij kan alleen maar wiskunde.
Precies.
Hoe is dat bij jou?
Nou, dat is zeker niet zoals in The Big Short, kan ik je wel vertellen. Onder andere als consultant ben je ook veel bij klanten zelf bezig. Dus natuurlijk doe je wel de technische analyses op de achtergrond. Ook het waarderen van derivaten bijvoorbeeld. Echt het werken met statistische modellen. Maar je hebt ook heel veel klantencontact. Dus je zit niet achter in een kamertje op UI achter je laptop. Je zit echt bij de klant. En je kan ook echt advies geven aan hun van... Hey, we zien dat jullie een hoog kredietrisico hebben. Of het marktrisico voor jullie is niet goed gedekt. Wij kunnen jullie hierbij helpen. En zo ga je dat traject door met de klant samen eigenlijk.
Maar je hebt wel een zwaar financieel wiskundige achtergrond, toch?
Ik zelf wel. Ik heb econometrie gedaan met Quantitative Finance als master. Ja. Een merendeel van mijn team heeft inderdaad ook wel een technische achtergrond. Bijvoorbeeld natuurkunde of wiskunde. Maar de afdeling breed, daar zien we heel veel diverse profielen. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een fincrime team, financial crime. Die zich meer bezighouden met het tegengaan van witwassen en tegengaan van financiering van terrorisme. Zij bijvoorbeeld meer een criminologie-achtergrond of een bedrijfskunde-achtergrond. Dus het is een brede afdeling in die zin.
En zij, om even op dat team misschien in te gaan, zeg maar, dat gebeurt nu ook best veel met AI, toch? Dat
er
verdachte transacties worden uitgefilterd. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld, dan zien ze denken dat paracetamol 100-voudige kosten. Juist. En dan weet je van dat is misschien iets anders dan een paracetamolletje.
Ja, zeker. Ja, als je kijkt naar kredietrisico moet het allemaal heel uitlegbaar zijn sinds de kredietcrisis van 2008. Daar zijn het redelijk makkelijke uitlegbare modellen.
De Big Short, inderdaad, komt hier.
En bij fincrime zie je toch dat de banken meer vrij zijn in wat voor methodes zij gebruiken. Dus daar zie je heel veel AI-technieken inderdaad. En daar moet je ook echt wel goed verstand van hebben om dat te kunnen challengen en te verbeteren bij de klant.
Ja, maar en de klant is in dit geval de bank dan dus?
Merendeel zijn banken inderdaad, ja. Maar het kunnen ook, ook fintech zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld laatst een project gedaan bij een fintech hier in Amsterdam. Ze hebben inmiddels een banklicentie gekregen en daar hebben we dus ook geholpen met het, ja, met het kijken naar hun modellen voor fincrime inderdaad. Ja.
Alright. En nog inderdaad even naar jouw team. Dus je had het over kredietrisico, dat jullie dat voor klanten inschatten en alarmeren eigenlijk als dat te hoog oploopt. Heel ja. Even een stapje terug. Kredietrisico, waar hebben we het dan over?
Nou, één onderdeel van kredietrisico waar wij veel mee werken zijn kapitaalvereisten. Dus banken moeten kapitaal aanhouden voor een rainy day, zeg maar. Dus ja. Stel mensen halen een spaargeld van de bank, moeten ze wel voldoende buffers hebben om te zorgen dat de bank niet omvalt.
Reserves eigenlijk, zeg maar, zoals ze vroeger eigenlijk de goudvoorraad moesten hebben, ja. Zeg maar. Ja,
ja
dat hoeft geloof ik nu niet meer, toch?
Geen goud inderdaad. Nee, dat is niet meer gekoppeld. Alleen ja, nog wel gewoon cash geld, dus wel kapitaal. Als je buffer te hoog is, ja, dan kan je dat niet investeren in allerlei financiële producten. Dus zij hebben statistische modellen daarvoor om te bepalen van hey, wat gaan die kapitaalbuffers de komende jaren doen? En wij helpen hen daarbij.
Als in, hoe zetten we het weg in als investeringen, zeg maar, zodat het wel blijft renderen, maar dat we wel aan de vereisten voldoen?
Ja, zeker. Ja. En ook het inschatten van de kredietwaardigheid van klanten. Dus stel, jij bent een bank en je geeft een hypotheek uit. Wat is dan de kans dat iemand zijn hypotheek niet terugbetaalt? En stel dat gebeurt, kunnen we dan het onderpand nog verkopen bijvoorbeeld?
Maar als ik jou met je econometrie-achtergrond inschat, word ik, als ik een hypotheek aanvraag, doe niet per se per persoon, zeg maar. Nee. Maar gaat het meer om de pakketten van iedereen?
Juist, ja, dat klopt inderdaad. We houden natuurlijk ook heel erg rekening met de data privacy. Dus als wij met data werken, zien we nooit Guido bijvoorbeeld erbij staan, maar dan is dat altijd geanonimiseerd. Ja, zo werk je ook met grote datasets, doe je de analyses op en kijk je eigenlijk echt op portfolio niveau of juist. Op geografisch niveau van hey, waar ligt het risico voor de bank?
Ja, en dus is het bij jullie ook zo dat je, nou, je hebt dus de banken, zeg maar, dat de grote klanten, die hadden het net al even over de fintech, zijn er nog andere klanten waar jij zit? Of is dat het wel een beetje?
Bij ons toch wel met name banken en fintechs inderdaad. Maar als je breder kijkt naar business consulting in het algemeen, doen de actuarissen bijvoorbeeld ook veel met pensioenfondsen en verzekeraars en andere afdelingen ook meer met asset managers. Dus business consulting als geheel, dat covert eigenlijk de hele financiële wereld wel.
Ja, en heb jij een project waarvan je zegt van daar heb ik echt een grote crisis voor komen?
Dat zou wel slecht zijn eigenlijk, als dat alleen van mij afhing.
Okay.
Maar nou, ik weet het niet, iedereen draagt toch zijn steentje bij. Bijvoorbeeld wat Daphne ook zei met het internationale project, dat hebben wij af en toe ook. Dus wij hebben bijvoorbeeld een project gedaan voor een bank in Dubai. Dat was dan een samenwerking met EY Dubai, EY Polen en EY Nederland, waar wij keken naar de kapitaalbuffers van die bank daar. Dus dat was heel erg leuk om mee te maken, omdat je dan ook internationale collega's spreekt.
Trip je die kant ook op?
We mochten daar wel één keer heen. Ja, okay. Dat was wel heel erg leuk.
Ja, niet dus te veel, hè? Dat is anders niet goed voor de planeet.
Zeker, ja. Dat is inderdaad waar. We doen dat niet al te vaak, maar dit was wel heel erg leuk om te kunnen doen. Dat was al na 3 maanden dat ik in dienst was bij EY. Dus dat was zeker
mooi. Oké, dat is wel mooi, ja. Hoe is dat bij jou, Daphne? Tripjes naar het buitenland ook? Hoort dat erbij? Ja?
Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, na corona is daar wel echt, wordt er op een andere manier naar gekeken. Dus moeten we echt van toegevoegde waarde zijn op het project.
Ja.
Maar ik mocht afgelopen februari nog even naar Zwitserland. Omdat een deel van de klant daar zit. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Ja,
ja, dat is mooi. En is er een bruggetje te leggen tussen jullie twee afdelingen?
Absoluut.
Zijn er projecten waar jullie elkaar nodig hebben?
Nee, ja, dat is sowieso wel goed om te benoemen. Dat eigenlijk altijd als we een project starten, dan wordt er heel erg breed gekeken naar heel EY van wat zijn de capaciteiten en kennis en kunde die we nodig hebben. En op basis daarvan wordt er team samengesteld. Dus eigenlijk komt het amper voor dat je in een team zit wat echt alleen maar mensen zijn uit jouw basisteam, om zo maar te noemen.
Dat wel.
We werken heel veel samen met alle andere teams. En dat is juist ook heel erg leuk, want zo leer je ook steeds meer nieuwe mensen kennen. En als we het specifiek over de quants hebben.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar inderdaad.
Mijn allereerste project, back in the days, was
6 jaar geleden.
6 jaar geleden,
3 maanden binnen.
Ik begon op een maandag. En woensdag mocht ik bij mijn eerste project beginnen bij een bank. En dat was samen met de quants. Ja, was voor het... we waren daar als independent reviewers, zoals dat dan mooi noemde. Vanuit de uniform herstelkader rondom rentederivaten.
Oké, okay. Ja, dat is wel een vrij lastig begrip. Ja. Kan je misschien in twee zinnen uitleggen wat daar dan is gebeurd?
Ja, nou, ik denk dat Casper het echt alle details kan uitleggen. Maar als ik het even kan samenvatten, in de zin gaat om financiële producten, om risico's een beetje te beheersen of mitigeren.
Juist, ja, dat klopt. Dus onderdeel van ons werk is ook het waarderen van derivaten.
Ja. En, derivaten nog even kort.
Je hebt bijvoorbeeld een optie. Je weet niet wat de stockprijs de komende jaren gaat doen. En dan kan je zeggen van oké, ik spreek nu af. Over een jaar wil ik hem voor een x-bedrag verkopen of kopen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus zo dek je een beetje
call.
Call, inderdaad. Zo dek je een beetje het risico af. En onze afdeling helpt ook banken om die te waarderen. Dus sommige zijn inderdaad simpele call- en put-opties. Maar er zijn ook veel moeilijkere instrumenten zoals swaps of swaptions bijvoorbeeld. Dus daar hebben wij de technische kennis over.
En eigenlijk is het misschien zo, zeg maar, hoe meer derivaten, hoe groter het bos is. Of waardoor zeg maar, je niet meer goed kan zien wat het nou daadwerkelijk waard is. Waarschijnlijk.
Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Het is erg moeilijk om in te schatten wat nou precies de waarde van zo'n product is. En daar kunnen wij als afdeling dan ook bij helpen. Daar zitten ook complexe modellen natuurlijk achter. Waarbij je rekening houdt met allerlei volatiliteiten, met de prijs van het aandeel. Daar konden wij Business Transformation goed in helpen, denk ik. Dus dat was wel leuk.
Oké, dan wil ik eigenlijk even een stapje zeg maar, uitzoomen zeg maar, over zo'n project. Hoe ziet dat eruit? Dus er komt of volgens mij pitchen jullie wel eens voor een project. Of een klant komt met een vraag van oké, jongens, ik heb hier een uitdaging, help ons. Zeg maar, hoe ziet dan een beetje het proces van zo'n project eruit?
Ja, ook daarbij verschilt het. Het is inderdaad precies zoals je benoemt. Of de klant komt specifiek naar ons met een vraag. Of ze sturen meer een algemeen vraag de markt in. Dat heet dan een request for proposal. En daar kunnen wij dan aan meedoen.
Ja, dan moet je echt pitchen, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dan ga je zeggen, hey, wij hebben de kennis en kunde in huis. Wij weten hoe we je kunnen helpen.
En de mooiste slides.
Uiteraard,
dat is ook belangrijk,
uiteraard,
toch?
Zeker,
ja.
Absoluut. Ja. En als je dus inderdaad samen eens bent van, wij kunnen elkaar helpen. Of EY in dit geval kan de klant vooral helpen met die vraag. Dan ga je eerst een contract opstellen. Want zonder contract mogen we niet beginnen, natuurlijk.
Ja.
En dan zit je eigenlijk gewoon redelijk snel gewoon direct aan het werk samen met de klant meestal. Het is helemaal niet het geval dat wij alles doen. En dan, na 3 maanden als project is opgeleverd dat we zeggen, hier heb je het rapport,
succes.
Teken hier maar.
Ja. Ja,
nee, je doet dat altijd heel erg samen.
Oké, ja, je hebt hen ook wel nodig natuurlijk qua informatie gegeven. Zoals je dat misschien ook wel een beetje bij accountancy ziet, zeg maar. Dat ze echt die moeten natuurlijk de boeken in, maar om de boeken te begrijpen, zeg maar.
Juist,
moet je weten
zeker.
Van hen van wat het betekent.
Ja, maar ik denk, zoals Daphne heel goed zegt, inderdaad, het grote verschil tussen consultancy en accountancy is echt dat wij ook commercieel partijen moeten binnenhalen natuurlijk. Dus ook echt een goed proposal moeten maken en goed met klanten spreken van, wat zijn de vragen die bij jullie liggen en kunnen we jullie daarbij helpen? En bij accountants zie je toch vaker dat zo'n contract meerdere jaren duurt, waarbij je al vaststaat als je eenmaal die klant hebt gewonnen. De komende paar jaar zitten wij op deze klant en heb je een soort van vaste inkomststroom.
Ja.
Dus bij ons zijn we telkens op zoek naar wat is de volgende vraag in de markt.
Precies, je moet wel agile blijven, hoe het
Precies.
zo wordt genoemd, geloof ik, af en toe.
Ja.
Oké, jongens, dan gaan we nu naar onze vaste rubriek concrete cijfers. 3 vragen. Mm-hmm. Jullie wel bekend. De eerste vraag is eigenlijk altijd, hoe hard werken jullie nou eigenlijk als consultant? En dan willen we natuurlijk gewoon echt de uren horen. Hè?
Ja, heel erg hard. Nee, het valt gelukkig redelijk mee. Ik denk, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Daphne, maar dat de work-life balance is behoorlijk goed bij EY. In principe werk je gewoon 40 uur per week. Zo spreek je dat ook af met de klant. Stel je werkt dan meer, dan is er echt iets misgegaan. Dus dat is niet echt de bedoeling. Daarnaast is ook het prettige bij EY dat mocht je wat uren overschrijven, dan krijg je daar ook weer wat vakantieuren voor terug. Dus in die zin is het ook weer niet zo erg om over te werken af en toe.
Alright, dat klinkt alleszins redelijk inderdaad. En dan hoeveel vakantiedagen krijg je, Daphne?
29 als consultant of senior consultant. En dat is dus exclusief wat Casper net noemde, de tijd voor tijd. Dus de overuren die je maakt.
Dus over de uren draait, dan kan je ze daarna lekker
ik had een keer best wel een druk project. Maar daarna ben ik ook gelijk een maand op vakantie gegaan van die uren die ik extra had draait.
Ja, ja, oké, maar dus het komt wel eens voor dat je dus wel even een week, twee of drie...
Ja, soms moet je
niet voor het eten thuis
bij.
Bent, zeg maar.
Ja, of wel voor het eten thuis, maar dan moet je daarna nog even je laptop openklappen.
Ja, maar die uren tellen we natuurlijk gewoon erbij, toch? Dan.
Ja.
Precies. Daar krijg je dan gewoon vakantie voor. Ja. Dat is lekker.
Ja, nee, dus soms, het is natuurlijk ook al heel erg afhankelijk van het project. Maar ja, soms moet je gewoon iets realiseren binnen bepaalde tijdslijnen. Ja, dan zet je gewoon even gas als team samen. Maar dat is ook helemaal niet erg.
Nee.
Dat hoort er gewoon bij.
Nou ja, voor sommigen die willen natuurlijk gewoon als de piepers op tafel staan. Dus
ja,
gewoon,
dat is sowieso.
En naar boers of vrouw te kijken.
Ja.
Oké, okay, en Casper, belangrijkste vraag. Wat verdien je als starter?
Nou, als starter bij EY hebben een salaris dat wel in lijn is met andere Big Four ook. Dus je verdient 3200 per maand. En dat is nog exclusief het mobiliteitsbudget. Dus je krijgt er ook nog €550 bij. Daar kan je dan voor kiezen. Of je krijgt het gewoon cash op je rekening, zeg maar. Of je zet het in voor bijvoorbeeld een leaseauto of een OV-regeling.
Ja, dus, oké. Okay. Dat is ook wel lekker dat je daar een beetje flexibel in bent dan.
Zeker, ja, klopt. Ja.
Heel goed, heel goed. Oké, jongens, dan ben ik eigenlijk als laatst nog even benieuwd. Zeg maar inderdaad, leven van de consultant. Wordt best wel vaak ook gezegd dat het een soort van leerschool is eigenlijk. Je ziet superveel verschillende projecten, verschillende klanten, verschillende sectoren ook wel. Je zit natuurlijk wel iets meer in de financiële wereld. Ik denk dat jullie dat beamen. Maar zijn er daarnaast inderdaad, wat zijn een beetje de leermogelijkheden binnen EY?
Die zijn er heel veel. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik er na 6 jaar nog steeds met heel veel plezier zit. Omdat je gewoon continu blijft leren en dat je daar ook heel erg in wordt ondersteund. Dus sowieso is het goed om te melden dat als je start als consultant, dan hebben we een soort van first year program waar je inrolt als startende consultant. En dan krijg je eigenlijk alle basiskennis en kunde wordt dan met je gedeeld. Dus dat gaat van een PowerPoint training tot echt specifieke bepaalde sectortrainingen. Dus dat is denk ik, ja, dat geeft gewoon heel veel consultants heel veel comfort en ze leren daardoor ook superveel. En dan heb je sowieso iedere keer wanneer je promotie maakt, hebben we dan een, dat heet dan een milestone event. Dus dan ga
milestone event,
dat is een leuke term.
Heel goed, zeker.
Ja, dus ik ben bijvoorbeeld naar Denemarken geweest om daar met alle Europese collega's dan trainingen te volgen. Dus zo leer je ook weer.
Die dan diezelfde milestone halen eigenlijk of zo. Oké, dat is wel mooi.
Dus dan leer je collega's uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, noem het op kennen. Dus dat is ook super gezellig.
Snoepreisje.
Ja, nee, het is gewoon wel echt.
Of wel heel hard leren daar ook.
een goede combinatie van beide zou ik zeggen.
Okay.
Ja, en daarnaast hebben we dan ook nog een programma dat heet Core Consulting Skills. En dat is 2 keer per jaar, als ik me goed herinner.
Ja, toevallig met onze afdeling hadden we dat vorige week.
Oh,
dus dat is elk half jaar is het. Ja. En dan ga je samen met een groepje van, in mijn geval senior consultants, heb je een 2-daags trainingsprogramma met overnachting in een hotel. Dus ja, je krijgt heel veel trainingen op het gebied van presentatie bijvoorbeeld. Of hoe je feedback aan elkaar kan geven. Of hoe je elkaar goed kan coachen. Dus deels een hele inhoudelijke dag. En tegelijkertijd na afloop drink je een biertje met elkaar. Leer je ook weer andere collega's kennen. Dus,
En kan je daar dan nog, heb je daar nog keuze in dan? Soort van wat je volgt? Of het is gewoon heel je generatie soort van... volg dan die training. Kan ik me voorstellen op zo'n weekend?
Ja, kijk, er zijn veel trainingen. Dus dit zijn inderdaad trainingen die voor iedereen gelden inderdaad. Dus daar is iedereen bij. Maar verder heb je ook binnen EY heel erg de mogelijkheden om zelf je vinger op te steken. En zeg ik wil bijvoorbeeld een postmaster volgen of een andere studie naast mijn werk. Of interne trainingen te volgen.
Naast je werk nog studie?
Ja, dat is best gebruikelijk.
Doe jij ook toch, Casper?
Ja, ik doe zelf een studie CFA, heet het. Chartered Financial Analyst.
Oké, dus, ja. Dat is ook aanpoot, toch? Heb ik wel eens gehoord, of niet? Voor jou niet.
Het is breed. Het is eigenlijk de hele financiële wereld. Ja. Dus je leert van alles over economie, accountancy.
Maar er zijn ook best wel veel mensen van corporate finance en die bij M&A boutiques en dat soort dingen zitten, die doen dit ook, toch?
Ook, klopt. Ja, dus ook EY biedt de mogelijkheid om zoiets te volgen, inderdaad.
Maar er zijn dan wel weekenduren of iets wat je erin moet steken, dus niet per se werkuren?
Het is inderdaad wel 's avonds of in het weekend.
Ja.
Voordeel is wel dat je rond je examen krijg je 2 weken vrij. Dus klap je even je laptop dicht en weer in de studieboeken en dan...
Dat is ook wel lekker voor de afwisseling, toch? Als je dat nog. En wat probeer jij daar uit te halen dan? De CFA?
Ik vind zelf.
Job ergens anders.
Maar mijn werk is redelijk specialistisch. Ja. Dus zoals we al besproken hadden, is best wel technisch werk. En ja, zo'n CFA, dat, daar leer je inderdaad van alles over. Dus ook over M&A, ook over accountancy, ook over fixed income. Ja. Dus dat vind ik wel leuk om wat breder te ontwikkelen.
Gewoon nog breder scala ja. aan skills te krijgen.
Ja, zeker.
Okay.
Ja.
Nou, mooi jongens. Nou, ik denk dat wij in ieder geval een beeld hebben van jullie werk. Jullie hebben veel verteld, dus is genoeg voor de luisteraar om over na te denken.
Ja.
Dank jullie wel. Veel plezier bij, wat was het ook weer?
Wine and... Sip and Paint in the
sip
Dark.
Sip and yeah. Paint in the Dark.
Dankjewel, dan ga ik dat opkomen.
Ja, laat even weten hoe het was daar.
Ja, zal ik doen.
Thanks jongens.
Ja, graag gedaan, dankjewel.